Goedemiddag gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin kandidaat S. van den Berg voor ons voorgaat. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Wat betreft de diensten, aanstaande donderdag, de hemelvaartsdag, hoopt om 10:00 onze eigen predikant dominee Kroneman voor te gaan. Volgende week zondag 12 mei hoopt voor ons voor te gaan in de morgendienst om 10:00 dominee W.J. van der Brink en in de middagdienst om 5:00 dominee Koppelaar. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst. De derde ook voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de predikantsplaats. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 76 vers 1, waarna wij in stilgebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we zetten de dienst voor met het zingen van Psalm 85 en daarvan het eerste vers. Het is een psalm die ons bepaalt bij het lijden, maar ook bij Gods herstel. Psalm 85, het eerste vers. met de kerk van alle tijden en alle plaatsen zullen wij met elkaar ons geloof belijden met de apostolische geloofsbelijdenis. En ons amen daarvan is door psalm te zingen van psalm 119 vers 5, waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we met elkaar bidden om de opening van de geest, van het woord. Trouwe God en Vader in de hemel. Barmhartige God, u die groot en machtig bent. Groot in majesteit en heerlijkheid. Wij komen ook vanmiddag voor uw heilig aangezicht. Heere, dan bent u trouw waar wij ontrouw zijn. Heere, dan is het weer een bewijs dat u bemoeienis met ons wil hebben. Dat u ons weer opzoekt. Dat u bewogen bent met ons. Dat u een God van genade bent. U riep ons naar uw huis. U weet wie we zijn. U weet ook hoe we hier gekomen zijn. Of we een verlangend hart hebben. Of een zoekend hart. Of ons hart belast is met zorgen. Om gezondheid. Of Heere, dat we door het leven gaan. Heere, gezegend. Heere, we zijn misschien gestuurd door onze ouders. Of we zitten hier vol verwachting om een woord van genade te mogen horen. Heere, u weet hoe we hier zijn. We zijn zo verschillend, maar in één ding zijn we allemaal gelijk. Wij zijn mensen, wij zijn zondaars, zoekend naar een woord van genade. Heere, we zijn zoekend, Heere, naar uw Heilige Geest die ons aanraakt, ook deze middag. Heere, u zoekt het verlorene. U wilt ons telkens weer uittillen boven al onze zorg en onze aanvechting van deze wereld. Doe ons ook inzien, Heere, deze middag dat uw geest wie wij zijn. En als we dan goed luisteren, dan zullen we moeten erkennen, Heere, dat we zoekers zijn, dat we zondaars zijn. Dat we verloren zijn, maar dan is het uw genade dat u ons weer opzoekt. Tot onze redding, tot uw eer. Heere, wees met uw geest aanwezig. Wilt u onze gedachten in beslag nemen? Wilt u ons doen richten op u? Wilt u de rijen doorgaan, Heer, onze harten aanraken, dat het mag zijn, deze dienst, Heer, tot de verheerlijking van uw heerlijke naam. Heer, zo leggen we deze dienst volkomen in uw handen. Jezus Christus, breid uw koninkrijk uit en verheerlijk uw heilige naam. Zie ons zo aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, deze middag lezen uit Johannes 21. En ik begreep van in de consistorie dat u een aantal keer over Johannes 21 hebt gehad. Neemt niet weg dat Gods woord heel rijk is. Dus sta me toe dat ik met u nog lees Johannes 21 en daarvan de versen 1 tot en met 19. Johannes 21, vers 1 tot en met 19. En het woord van de Heer klinkt daar al dus. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias en hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hem, ik ga vissen. Ze zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip. En in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? En zij antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het net niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. En toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen zij nu aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want zij wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden was opgewekt. Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u hou. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? En Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Voorwaar zeg ik u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem: volg mij. Gemeente Johannes 21 dus in de verkondiging met de kerntekst uit Johannes 21 vanaf vers 16. En daar zegt de Heere het volgende. Hij zei opnieuw tegen hem voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? En hij zei tegen hem: ja, Heere, u weet dat ik van u hou. Hij zei tegen hem: hoed mijn schapen. Het thema van de verkondiging is: hebt u mij lief? En voordat we daarmee verder gaan, willen we ter voorbereiding zingen uit Psalm 37. En daarvan de versen 3 en 19. En deze psalm heb ik uitgekozen omdat dit gaat over de twee werelden waar wij over gaan nadenken met elkaar. Mensen die in de zonde blijven leven, tegenover die mensen die God als helper zien. Dus over de mensen die van het helspoor dwalen, zoals we in vers 3 gaan zingen, maar ook van vers 19. En in vers 19 staat er een woord, dat staat een oud-Nederlands woord, dat heet stout. En dat wordt minder gebruikt, maar het betekent zoiets als stoutmoedig. En wij zouden tegenwoordig zeggen brutaal. Dus zijn de mensen die brutaal opstaan tegen God, die krijgen ook te maken met Gods oordeel. Dus God die redt en God die de mensen opzoekt die opstaan tegen God. Ter voorbereiding, Psalm 37, de versen 3 en 19. Gemeente, zonder verdere afkondiging is ons antwoord op de verkondiging uit Psalm 72, daarvan de versen 7 en 11. Gemeente van Christus, jongens en meisjes. Misschien kan je het wel voorstellen. Misschien heb je het wel eens meegemaakt. Je hebt iets moois gekregen. Misschien heb je er heel erg lang naar verlangd om het te krijgen. Stond op je verjaardagslijstje, je verlanglijstje. Of je hebt een hele lieve opa of oma. Dat je het zomaar gekregen hebt. Een cadeautje. Wat was je er blij mee? Wat was je er zuinig op? Nou, ik heb ook een keer zo'n cadeau gekregen. In mijn tijd kon je nog blij worden met een bouwpakket. Misschien vind je dat ook nog wel leuk, een bouwpakket. Maar ik vond het heel leuk. Ik had er zoveel energie in gestoken om dat bouwpakket te maken. En hij was helemaal klaar. En ik liet hem aan iedereen zien. Ze mochten er wel naar kijken, maar niet aanzitten. Want oh, wat was ik er zuinig op. Ik was er voorzichtig mee. Totdat ik hem op een dag in één keer liet vallen. Het was kapot. Ik was er zo verdrietig over. Iets waar ik zo zuinig op was. Het was er gewoon niet meer. En het leek ook niet meer te zijn. Het leek gewoon helemaal kapot te zijn. Nou, zo'n geschiedenis, jongens en meisjes, gaat het vanmiddag ook over. Dan gaat het over Petrus. Hij had iets moois. Hij had een hele intieme, hele vertrouwelijke omgang met de Here. En dan gebeurt er iets. Hij verraadt Jezus. En dan gaat het kapot. Hij denkt, dit gaat nooit meer goedkomen. Gemeente, wij gaan deze middag met elkaar naar Galilea. Samen, daar, op de oever van de zee, daar staat Jezus. Daar aan die oever vindt een onvergetelijke ontmoeting plaats tussen Jezus en tussen Petrus. Daar vraagt de Heere hoe het met de liefde van Petrus voor Jezus is. Hebt u mij lief? Heb jij mij lief? Dat is ook het thema van deze verkondiging. En bij deze verkondiging hebben we de volgende drie punten. Petrus verwond. Vervolgens open stil te staan bij het punt Jezus verbindt. Ten slotte het derde punt, Petrus volgt. Hebt u mij lief? Het thema van deze verkondiging via drie punten. Petrus verwond, Jezus verbindt. En Petrus volgt. Petrus verwond. We hebben net met elkaar gelezen dat Jezus zich voor de derde maal aan zijn discipelen laat zien. De eerste keer was zonder Thomas, de tweede keer met Thomas. Twee keer eerder in Jeruzalem. Nu niet in Jeruzalem, maar aan de zee van Tiberias, in het land Galilea. En nu laat Johannes in zijn evangelie stille getuigen spreken. Stille getuigen. Ze spreken niet, maar het roept wel herinneringen op. Als je het ziet, dan weet je het. Die plaats, die muziek, die geur. Hier in de geschiedenis van Johannes 21 zijn het stille getuigen die raken aan het bestaan van Petrus. Die hem bewust maken van zijn wond waar hij mee loopt, waar hij mee door het leven gaat. Ik wil de drie stille getuigen uit ons gelezen tekstgedeelte met u langslopen. Die eerste stille getuige is de zee van Tiberias zelf. Dit was de plaats waar Jezus Petrus en Andreas tot discipelschap riep, 3 jaar eerder. Jezus zei tegen Petrus en Andreas, kom achter mij aan. En die uitnodiging van Jezus was voor Petrus genoeg om alles los te laten. Hier werd Petrus geroepen uit zijn wereldse dienst. Petrus gaf zijn wereldse zekerheden op en volgde Jezus. Maar ook die wonderbare visvangst, die tweede stille getuige, dat moet ook herinneringen geroepen hebben bij Petrus. Een vergelijkbaar verhaal, zo'n 3 jaar eerder. We lezen hierover in Lucas 5. Toen met die wonderbare visvangst aan datzelfde meer. Ook een nacht gevist en niks gevangen. Ook toen op aangeven van Jezus een overvloed aan vissen. De laatste stille getuige die Jezus noemt. vinden we in vers 9, het kolenvuur. Datzelfde kolenvuur, niet zo heel lang geleden op die binnenplaats bij die hoge priester. Johannes was er zelf ook bij. Diezelfde binnenplaats waar Petrus Jezus driemaal verloochende. Ik ken de mens niet. In Markus 14 lezen we dat Petrus zichzelf vervloekte en zweerde. Nee, hij kende Jezus zeker niet. Stille getuigen. Het was pijnlijk voor Petrus. Jezus had in Matthäus 26 voor zich dat de discipelen hem zouden verlaten. Ook Petrus. Maar ook hier had Petrus toen wel een antwoord op. Nee, al zouden ze een aanstoot nemen tegen Jezus, hij zeker niet. Al moest hij met Jezus sterven. Nee, Jezus verloochenen, beslist niet. Maar Jezus die weet beter. Hij kent als de goede herder zijn schapen. Hij zegt in Lucas 22 dat hij voor ze bidt opdat hun geloof niet ophoudt. Die zelfbewuste Petrus, die rots waar je op kon bouwen, die ervan mocht getuigen, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Deze Petrus, die was van een hoogte gevallen. En Petrus was zich zo pijnlijk bewust van zijn val. Na zijn verraad, gemeente, lees nog maar één keer over Petrus. Bij het graf. Bij het graf krijgen de vrouwen de opdracht om de discipelen en Petrus te vertellen over de opstanding. Maar verder komt zijn naam niet meer voor. Dus geen grote woorden meer voor Petrus. Gemeente, besef dat het verraad van Petrus destijds een heel groot thema was. Het staat als een van de weinige geschiedenissen in alle evangeliën beschreven. Eén van de meest uitgesproken discipelen had Jezus verraden. Die andere verrader, Judas, hij ging met zijn schuld naar de hoge priester. De reactie van de hoge priesters op zijn schuldbelijdenis: wat gaat ons dat aan? U moet maar zien. In zijn wanhoop heeft Judas zich van zijn leven beroofd. Maar Petrus? Petrus leeft nog. En hoe? Petrus moet gebroken, geraakt zijn geweest. Jezus keek hem aan, direct na zijn verraad. Petrus voelde direct hierop de pijn. Gemankeerd door het leven. Natuurlijk kon Petrus doorgaan. Maar de breuk met zijn meester, Jezus, was elke dag voelbaar. Hij kon zijn pijn wel wegstoppen, diep in zijn leven, diep in zijn hart. Maar dat maakt een ziel van binnen kapot. Elke dag de wetenschap dat je leeft in een gebroken relatie met Jezus. Gemeente, zullen we eerlijk naar elkaar zijn? Eerlijk zijn voor jezelf? Ik ken de gemeente niet, maar hier zullen ook mensen zijn die gebutst door het leven gaan. Die weten van teleurstelling in het geloof. Ze zullen er vast zijn. Geconfronteerd met je eigen stille getuigen. Getuigen die je elke keer weer aanklagen. Als stenen konden spreken. Als de stenen in uw huis eens konden spreken. Wat zouden die dan zeggen? Die plek daar op die bank. Daar zijn dingen gebeurd. Of die muziek die herinneringen oproept. En ja, toen ging ik te ver. Of als ik die ene man of die ene vrouw zie, dan weet ik het weer. Ja, toen ging ik te ver in mijn eigen huwelijk. Ja, je gaat door. Maar wel geraakt. Gewond. Je gaat je weg in het geloof, maar de vreugde van toen, die is minder voelbaar. Dus gemeente, vanmiddag gaat het echt niet alleen over Petrus. Voelt u dat? gaat ook over u die zo zoekt naar een levende relatie met Jezus. Die verlangt naar een verbinding met Jezus. Die verlangt naar herstel. Naar geheeld te worden. Naar op adem te komen bij Jezus. Maar misschien zit je hier wel anders. Misschien zit je hier wel vol liefde voor Jezus. Maar moet je erkennen dat je voor je gevoel niet kan groeien in je geloof. Je wil Jezus meer en meer dienen. Maar ergens zit toch die rem en die klem. Iets wat je weerhoudt om te groeien naar een diepere verbinding met je hemelse Vader. Kortom, gemeente, ik wil u vanmiddag even vriendelijk wakker schudden. Hoe u hier ook zit in de kerk, zoekend of jezelf telkens weer tegenvallend, dit gaat vanmiddag over u, over jou, over mij. Laten we verder naar Petrus kijken en zijn verraad. Want Petrus heeft duidelijk berouw gehad over zijn verraad. Lees maar mee in de evangelie. Matthäus. Hij zegt, toen ging Petrus naar buiten en huilde bitter. Marcus. Hij beschrijft het en dan zegt hij, en toen dat, het verraad, tot hem doordrong, begon hij te huilen. Lucas. Lucas zegt, en Petrus ging naar buiten en huilde bitter. Petrus is dus op zijn diepst geraakt door zijn verraad. En wat zegt Johannes, de apostel van de liefde, over deze geschiedenis, over dat verraad en wat het met Petrus deed? Niets. Je merkt in alles dat in het gelezen hoofdstuk deze emoties juist lijken te zijn opgetekend. Het lijkt wel of Johannes hier Petrus met zijn slepende verdriet subtiel beschrijft met zijn stille getuigen. Dat verdriet en berouw van Petrus over zijn zonde. Ik wil ook met u nadenken over wanneer ontstaat dan dat berouw over je zonde. Nou, berouw begint als het afschuiven van je schuld stopt. Dat is een belangrijke essentie, gemeente. Dus berouw begint als het afschuiven van je schuld stopt. Je bent pas ontvankelijk voor Gods genade als je bereid bent je verantwoordelijkheid te erkennen. De realiteit van je eigen zondige handelen onder ogen te zien. De last van de schuld, je zonde volledig zelf te erkennen. Zolang je blijft zeggen, het was verkeerd, maar, of ik deed dit wel, maar. Dit maar, dat betekent niets anders dat je de last van jouw zonde bij een ander legt. Ja, we leven wel in een cultuur die je allerlei prachtige uitwegen biedt. En zegt, ja, je bent een slachtoffer. Of je kunt er niets aan doen zoals je bent. Of je kan er niets aan doen dat je je zo voelt. Het heeft te maken met, nou vult u maar in. En in dit alles kan echt wel een waarheid zitten. Er is namelijk ontzettend veel gebrokenheid. We leven naar de zondeval. Maar ondanks dit alles heb je nog steeds je eigen zondigheid. En in die zonde sta je uiteindelijk naakt voor God. Wij hebben geen geldige excuses. Onze wil is telkens gericht op het verkeerde. Daarom gaat het in berouw niet alleen dat je je verantwoordelijkheid neemt, maar je moet je zonde ook ontmaskeren. Je moet je zonde benoemen. Je moet erkennen wat zonde in essentie is. Opstand tegen de levende God. Een andere God dienen. En deze ontmaskering leidt tot gedragsverandering. Het is niet simpelweg stoppen met gedrag. Het is het ontmaskeren van de zonde, zodat het niet meer en niet langer die betoverende macht over je heeft. Want weet u, gemeente, zonde is ten diepste het verloochenen van Christus. Elke keer dat je zondigt, zeg je, ik wil die troon terug. Ik wil niet dat u over mij heerst. Ik wil die heerschappij weer zelf hebben. Geef mij die kroon. Ik regeer zelf in mijn leven. Ik laat u wel weten wanneer ik u weer nodig heb. Elke keer dat je besluit, ik zal liegen. Elke keer dat je besluit, ik zal dit of dat gebod overtreden. En ik weet dat het niet goed is, maar elke keer als u dit zegt, ontken je het bestaan van God. En duw je naar de marge van je leven. Je speelt zelf voor God. Eigen gerechtigheid. Je eigen verlosser zijn. Eigen baas zijn. Leven voor je eigen eer. En berouw gaat dus niet alleen over de zonde zelf. Maar in de zonde duw je God uit het centrum van je leven. Dus om het bekende voorbeeld te gebruiken. Het gaat dus niet alleen over het koekje stelen uit die koekjestrommel. Het gaat niet alleen over de zonde van David en Bathsheba. Ja, absoluut waar. Dit zijn echt zondes. Die laten we staan. Daar gaan we niet aan tornen. Maar zonde gaat tegelijk een laag dieper. Het gaat ook over een verstoorde relatie met God. Met je hemelse vader. David zegt in Psalm 51 tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. David benoemt en zijn zonde, maar tegelijk de gebroken relatie met God, zijn hemelse vader. Petrus. Hij heeft dus berouw gehad over zijn verraad, over zijn zonde. Maar nu komt Jezus, vers 15, in het leven van Petrus. We komen hier mee bij ons tweede punt. Jezus verbindt. Midden in het leven van Petrus komt Jezus zelf, uit zichzelf en ongevraagd. Jezus neemt het initiatief. We lezen in vers 15. Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Let u op, gemeente. Jezus begint niet met, Petrus, ik wil even terugkomen op wat je daar deed. Daar bij dat kolenvuur. Of Jezus zegt ook niet, Petrus, je werkt heel hard aan je herstel. Blijf je best doen, ga zo door. Nee. De vraag waar het Petrus om, of Jezus om te doen is, is, heb je mij lief? En Jezus stelt zich met deze vraag heel kwetsbaar op. Ja, Jezus stelt zichzelf hier kwetsbaar op. Want Jezus vraagt om de liefde van Petrus voor hem. Jezus zegt er zo de vraag te stellen, ik hou nog steeds van jou, Petrus. Maar Petrus, heb ik ook jouw liefde? Jezus houdt dus onveranderd van Petrus. Jezus voorzag al in Lucas 22 dat de Satan Petrus en zijn andere discipelen opeist om hen te ziften als de tarwe. Jezus wist al dat de duivel het op hen zou munten. Om ze als het kon, uit Jezus in handen te trekken. Maar Jezus houdt de zijne vast. Jezus had voor ze gebeden dat hun geloof niet op zou houden. Ook Petrus zal behouden worden. Dat is dus het geheim om tot herstel te komen. Niet je uiterste best doen om er weer bij te horen. Niet Jezus overtuigen dat je er weer bij hoort. Maar alles in hem te verwachten. Dus volledig afzien van jezelf, juist omdat je in je zonde ontmaskerd bent. Dat het je raakt om telkens God verdriet te doen. De enige weg naar redding is de liefde en de genade van de Heer Jezus Christus zelf, om die weer te accepteren. Hij houdt van mij, ondanks mijn zonde. Zijn liefde is groter dan mijn verraad. En Jezus' genade is groter dan de zonde. Jezus vraagt dan wel om de sprong. De sprong van de overgave. Die het vraagt om alles los te laten en op hem weer te vertrouwen. Jezus schelt aan alle zonden kwijt. De Heidelbergse catechismus zegt in vraag en antwoord 60. En hij formuleert het zo. En zegt dan, alsof ik nooit zonde heb gehad of gedaan. Voor zover ik deze weldaad met een gelovig hart aanneem. En als Jezus aan Petrus vraagt of Petrus hem meer lief heeft dan deze, dan wil Petrus iets laten zien. Hij wil dat Petrus iets afwijst. Hij zegt de eerste keer niet alleen, hou je van mij? En dan zegt Petrus natuurlijk. Nee, hij zegt, hou je meer van mij dan van deze? En Petrus, hij zegt, ja Heer, ik hou van u. Wat Jezus probeert te zeggen tegen Petrus en deze middag ook tegen ons allemaal, is, Petrus, heb jij wel gezien dat trots, dat hoogmoed jou te pakken had? Petrus, zie je niet dat angst een gebrek aan nederigheid is? Petrus, zie je niet dat jouw fundament je hoogmoed was? Het verheffen boven een ander maakt jezelf tot een waardevol persoon. Dat je juist sprak om andere mensen neer te kijken en te zeggen, ik ben ten diepste beter dan die ander. Ik ben eerlijker dan die ander. Ik ben fatsoenlijker dan die ander. Petrus, zie je het niet? Ik was niet jouw basis, maar jij had een andere basis. Jezus probeert Petrus laten zien dat de kern van de zonde is het verlangen om God zelf te zijn. En zo God naar de marge te duwen, uit het centrum van het bestaan. Herkennen we dit, gemeente? Dat we God zo uit de marge, naar de marge duwen van het bestaan. In vers 17 vraagt Jezus het voor de derde keer. Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Jezus steekt met de derde vraag naar de diepte van Petrus zijn pijn. We lezen het ook hier. Petrus raakt geëmotioneerd. Petrus werd bedroefd, lezen we. En het Griekse woord dat Johannes gebruikt voor bedroefd is een woord dat diepe betekenis heeft van verdriet, van rouwen. En die betekenis, gemeente, is echt heel diep. Bedroefd zijn krijgt hier dan de betekenis dat als iets betekent als genoeg spijt krijgen om ervan te bekeren. Kinderen, we begonnen net met het voorbeeld van dat cadeau. Je had dat mooie cadeau in je handen. Wat was je er blij mee? En toen liet je het vallen, het was kapot. En wat had je er een spijt van? Je had iets zo moois in je handen en nu is het kapot. Had je het maar niet gedaan? Dat bedoelt Johannes hier. Dat hij zegt dat je er genoeg spijt van hebt om je ervan te bekeren, om te zeggen, had ik het maar niet gedaan. Dus dit gaat over de essentie, over het diepste zijn van Petrus. Waarover we eerder spraken, over berouw en over bekering. En nu leert de Bijbel dat er twee soorten verdriet zijn. In 2 Korinthe 7 vers 10 lezen we dat een droefheid die overeenkomstig van de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. En daarna waarschuwt Paulus dat de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Paulus zegt hier dat een droefheid die overeenkomstig de wil van God is, altijd leidt tot zaligheid. Maar als je daarentegen de droefheid hebt van de wereld, leidt dat tot de dood. Als het jou is overkomen tot de dood leidt, dan heb je dus geen berouw gehad. Oké, wellicht denk je nu, maar wat betekent dit dan concreet? Wat is dan een droefheid overeenkomstig de wil van God? Nou, om het duidelijker te zeggen, je kan op twee manieren treuren als je kijkt naar je zonde. Je kan of over jezelf treuren, of je kan over je heiland treuren. Als je over jezelf treurt, dan leidt dat tot tijdelijke veranderingen. Onveranderde mensen zeggen dan, kijk eens wat die zonde mij gekost heeft. Of kijk eens naar die straf, die zonde, wat dat voor mij doet en hoe dat mij kost en hoe dat mij raakt. Hier spreekt een onbekeerd mens uit zelfmedelijden. Als je daarentegen treurt over je verlosser, dan leidt dat tot een leven van vrijheid. En dat brengt blijvende verandering teweeg. Levend uit zijn genade mag je leren zeggen, kijk eens wat mijn zonde Christus heeft gekost. Kijk eens hoe mijn zonde hem pijn doet. Een christen bekeert zich dan omdat hij weet dat hij bij God geaccepteerd is, in zijn Zoon, door de Heilige Geest. Hij gelooft dat Jezus van hem houdt met een eeuwige liefde. Hoe kan ik hem zo'n pijn doen door mijn zonde? Hier is dan de sprake van berouw. Wat leidt tot die verandering van een afkeer, een radicale verandering van je zonde. Dit leidt tot een radicaal ander leven voor Christus, van bekering. Gemeente, als we hierover nadenken, mag je ook al in uw agenda kijken. Waar liggen mijn prioriteiten de komende week? Welke keuzes maak ik? Wat doe ik 's avonds? Hoe breng ik God aan zijn eer? Het is een leven waarin je accepteert dat het je alles kan kosten uit liefde voor hem. Aan deze mensen hoef je niet uit te leggen dat Jezus volgen je alles mag kosten. Gemeente, zien we hoe verschillend deze dingen zijn? Dit lijkt een klein verschil. Maar dit kleine verschil is het wezenlijke verschil tussen hemel en hel. Hetzelfde verschil heeft Petrus ook ervaren in zijn leven. Weet u nog, die wonderbare visvangst die we 2 keer tegenkwamen? In Lucas 5 zit Petrus in een boot. Heel de nacht gevist, niks gevangen. Jezus zegt, werp uw net uit aan de andere kant. Er komt een wonderbaarlijke visvangst. En wat zegt Petrus? Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Dat is de reactie van Petrus in Lucas 5. Petrus werd hier bewust van zijn eigen zondigheid en kleinheid door de grootheid van Jezus. Hij wil weg bij Jezus uit angst voor het oordeel. Nu, Johannes 21, dezelfde situatie. Petrus heeft heel de nacht gevist met de discipelen, geen vis gevangen. Jezus zegt hem, gooi het net nog een keer uit. Er komt weer een wonderbaarlijke visvangst. En wat doet Petrus nu? Petrus wist zich klein door zijn verraad. Hij wist zich zondig. Maar wat doet Petrus? Hij springt overboord en gaat naar Jezus toe. Wat is hier aan de hand? Hoe kunnen de Petrus van Lucas 5 en de Petrus van Johannes 21 nu dezelfde personen zijn? Dat zijn ze niet. De Petrus van Lucas 5 is een andere Petrus dan de Petrus uit Johannes 21. De Petrus van Lucas 5 zag Jezus als een leraar. Deze leraar liet hem zijn kleinheid en zijn zwakte zien. Petrus zijn zelfbeeld stond toen op het spel. Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Maar de Petrus van Johannes 21 weet dat Jezus niet kwam als een leraar. Petrus heeft Jezus leren zien door genade als zijn redder. Jezus kwam dan niet om hem te laten zien hoe hij moest leven om zichzelf te redden. Nee, Jezus kwam om ons uit genade te laten leven en te redden, zodat we vanuit Jezus kunnen leven. Voelt u het verschil, gemeente? Dus Jezus komt dan niet om ons te laten zien hoe we moeten leven om onszelf te redden. Maar Jezus komt om ons uit genade te redden, zodat we vanuit Jezus kunnen leven. Als u nou vanmiddag een Lucas 5 Petrus in de kerk zit. Iemand die leeft om zichzelf te redden. Als je ziet en begrijpt dat je ten diepste nooit berouw hebt gehad. Dat je misschien wel vaak schuldig voelt. Misschien wel medelijden hebt met jezelf. Misschien zelfs wel bang voor het oordeel. Bid dan dat Christus weer het middelpunt van je leven mag zijn. Dat je je geliefd mag weten in Hem. Dat je weer kan schuilen achter Zijn bloed. Dat je kan leven uit Zijn genadige redding. Dat je mag accepteren dat Hij het was die betaald heeft voor jouw zonde. En gemeente, dit is niet iets vrijblijvends. Als je teruggaat met mij naar Matthäus 3 en Matthäus 4, lees je twee keer iemands eerste preek. Eén keer in Matthäus 3 van Johannes de Doper en één keer in Matthäus 4 van Jezus zelf. En weet u, gemeente, u moet dat maar eens nalezen. De allereerste woorden die Johannes en Jezus zeggen, is: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeer u, dat is een actief werkwoord. U hoeft niet te wachten. U kunt zich vandaag, nu bekeren. Radicaal anders leven om God en zijn koninkrijk te verheerlijken. Gemeente, we staan deze middag allemaal voor Jezus. Hebt u mij lief? Deze vraag klinkt dan tot u, tot jou, tot mij. Als Jezus vraagt: heb je mij lief? Sander, heb je mij lief? Of vul uw eigen naam nou maar eens in. Heb je mij lief? En als hij tot drie keer toe vraagt, zodat het je net als Petrus raakt in de essentie van je bestaan. Ik bid het u toe, gemeente, dat het u mag drijven tot Christus, tot bekering en tot geloof. Maar Jezus vraagt hier niet, gemeente, naar je liefde van gisteren. Hij vraagt niet naar je liefde van morgen of al de dagen die God je mag geven. Hij vraagt niet: heb je wel genoeg kennis? Hij vraagt niet: weet jij jezelf al uitverkoren? Hij vraagt niet: heb jij je schuld, je zonde wel genoeg ingeleefd? Nee, nee, gemeente. Weet je wat Jezus vraagt? Hij vraagt: heb je mij lief? Hij vraagt niet: ben je wel echt bekeerd? Heb je wel oprecht gebeden? Deugt je geloof wel? Heb je wel echt voor mij gekozen? Daar kunnen we zo mee vastlopen, gemeente. Nee, nee, gemeente. Jezus vraagt die hele simpele vraag. Maar wel een essentiële. Heb je mij lief? Al die vragen die wij kunnen hebben, die lopen als los zand door je handen heen. Heb je mij lief? Dat is de essentiële vraag. En dan zullen hier misschien mensen kunnen zitten die zeggen: Ja op zeggen is wel heel wat. En dat is het ook. Maar nee zeggen is ook een antwoord. Nee, stel je voor dat hier vanmiddag mensen zitten die zeggen: nou, het is allemaal wel intens geweest, hoor. Maar het is niet bij mij binnengekomen. Het gaat boven mijn hoofd heen, het gaat langs mij heen. Nee, ik zie dat niet zitten. Ik ga, denk ik, vanmiddag gewoon weer verder met mijn leven. Maar gemeente, dat gaat u toch niet zeggen. Toen op Golgotha heel de wereld tegen Jezus was, toen alles en iedereen tegen hem nee zei, zei hij ja tegen u. Hij zei: ja, Vader, het is volbracht. Jij moest mij niet. Niemand wilde mij. Maar ik wil jou wel. Heb u mij lief? En ja, ik weet het. Ik erken het. Ik herken het. Ik moet elke keer weer laten zien dat ik het niet waar heb kunnen maken. Dat ik het niet heb kunnen laten zien. Dat ik weer gefaald heb. Maar gemeente, uw identiteit ligt niet vast in uzelf. Godezijdank. Deze ligt vast in de opgestane Jezus. Ik geloof dat Hij mij gekocht heeft met zijn bloed. Ik geloof in de vergeving van de zonde. Dat zijn eeuwige liefde voor mij vraagt om mijn antwoord, om wederliefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Hiermee kom ik kort bij ons derde en ons laatste punt. Petrus volgt. Petrus krijgt vanuit de liefde een opdracht in vers 19. Die twee laatste woorden, volg mij. Vergelijkbare woorden, 3 jaar eerder klonken ook. Toen zei Jezus, kom achter mij aan. En Jezus volgen is geen plaveide weg, dat zegt Jezus al tegen Petrus in vers 18. Jezus volgen gaat over grote gebeurtenissen, over wonderen, over falen, over moeilijke berichten. Over een dokter die zegt, sorry, ik kan u niet meer helpen. Over momenten dat de fundamenten onder je bestaan worden weggeslagen. Je wordt in dat volgen telkens weer bewust wie je bent in jezelf zonder Jezus. Dit besef maakt je wakker, ook als het weer niet lukt. Als je morgen weer struikelt. Je ziet dan meer en meer je eigen onzekerheid. Je afhankelijkheid. Je komt je eigen bestaan volledig onder ogen. Je ontroering, je opluchting. En vreemd genoeg ook ten diepste je verzet tegen de Heer Jezus zelf. En juist in dat alles blijft Jezus u elke keer weer opzoeken. Elke dag weer. En dat gemeente is leven uit zijn genade. Ons geklungel, ons gefaal. Alles wordt genadig bekeken door de Heer Jezus zelf. Maar Hij vraagt wel alles van je. Overgave. Afhankelijkheid. Vertrouwen op Hem tot in de dood. Om uiteindelijk te gaan naar de plaats die Hij bereid heeft. Die woning in de hemel. Dat is Jezus volgen. Je zekerheden loslaten. En jouw handen in zijn handen leggen. Volg mij. Het woord volgen komt in de evangelie best wel vaak voor. Maar daarna lees je in het Nieuw Testament het woord volgen niet meer. Ja, 2 keer in Openbaringen. 1 keer lees je het van die 2 keer in Openbaringen 14 vers 4. Daar wordt hetzelfde woord volgen nog 1 keer gebruikt. Hier wordt de bruid van Christus beschreven. De triomferende kerk. De kerk die Jezus navolgt in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Vrijgekocht. In het bloed van Christus mag je Jezus volgen, dwars door de dood heen. Hij draagt je, ook dan. Dat, gemeente, dat is deze middag. Het wonder van de boodschap van Jezus. Gedachten van Maria, van Judas, van Thomas, de hoofdman over 100, de soldaat die Jezus sloeg. Petrus, die Jezus verraden. Het maakt je klein en tegelijk ook niet eenzaam. Want jij verraden Jezus. Ik ook. Maar ons verraad, dat staat in een traditie. In een geschiedenis overlopend vol van genade van Jezus. Jezus zoekt. Jezus wil herstellen wat gebroken is, ook vanmiddag hier in Schiedam. Kijk dan om je heen en zoek die stille getuigen in je eigen leven. Die stille getuigen die het uitschreeuwen. Uitschreeuwen van Jezus' liefde voor zondaars. Voor mensen die het totaal verloren hebben. Zoek dan, gemeente, die stille getuigen. In je eigen leven. Vind het in je doop. Het avondmaal. In je belijdenis. Of je belijdenistekst. In je Bijbel. In de kerk. Thuis als de Bijbel opengaat. Jezus zoekt je elke keer weer op. En Hij vraagt. Hebt u mij lief? Gemeente. Hebt u Jezus? Deze Jezus in al uw gebrokenheid lief? Wat is dan uw antwoord Als Jezus ongevraagd hier in ons midden komt te staan. En aan u vraagt. Aan jou vraagt. Hebt u mij lief? Amen. Gemeente, laten we met elkaar voorbeden vragen en danken. Heere, we danken u voor wie u bent. We danken u, Heere, dat u zoveel liefde en zoveel geduld heeft met al die Petrussen die hier aanwezig zijn. Die elke keer weer falen. Die u verraden. Heer, dan kijkt u vol liefde en u zoekt ons weer op. Heer, wil u ook geven dat we die liefde mogen zien en ook herkennen. Dat we ernaar mogen handelen. Dat we ons radicaal omkeren. En knielen en buigen voor u. Want Heer, tot wie zullen wij anders gaan? Want alleen u hebt woorden van eeuwig leven. Heere, we danken u voor wat u ons gaf in deze dienst. We willen u ook vragen, wilt u met ons meegaan in de week die voor ons ligt? Bewaar ons voor een oppervlakkig leven. En hoe we ons leven ook inrichten, vroom of werelds, dichtlevend bij u, Heere, bewaar ons. Houd ons dan maar vast, Heere. Doe ons leven uit u. Bewaar ons voor onszelf en werk door uw geest in ons door. Dat we mogen zoeken naar de echte vraag in het leven. En dat we mogen beseffen dat alleen bij u weer woorden zijn te vinden die antwoord geven. Richt ons dan zo in alles op u. Ook als we onszelf dus weer tegenvallen, richt u ons dan op. Laat ons dan uw opzoekende liefde ervaren. Dat we stil mogen zijn van het machtige werk hoe u omziet naar zondaren. Heere, we komen in de voorbeden voor uw heilig aangezicht. We bidden voor de wereld. We bidden voor de wereld die bloedt uit duizend wonden, waar honger is, waar oorlog is. We bidden voor uw volk Israël. Wilt u daar vrede geven? Heer, wilt u daar een vrede geven die verder gaat dan onze vrede? Wilt u daar een shalom geven? Eeuwige vrede. Wees bij het ontstellende leed wat daar plaatsvindt, Heer, in Israël en in Gaza. Wilt u nabij zijn? Heer, we bidden voor het Joodse volk, ook hier. Voor het oplaaiende antisemitisme. Heer, het is niet iets nieuws. Heer, sinds Exodus 1 wordt uw volk al vervolgd. Waak over hen. Heer, we bidden voor ons koningshuis, onze regering. Heer, we willen ook vragen, wilt u ons land leiden? Dat het mag zijn tot dat ze bepaald mogen zijn bij de wetten van u. We bidden voor onze jongeren. Zegen hen ook met honger naar uw woord. Dat ze mogen beseffen, Heer, welk groot cadeau ze van u gekregen hebben. In de doop, Heer, dat ze een leven mogen, dicht bij u. Hou hen dan vast, Heer. Geef ons ook te zijn een gemeente die met liefde om hen heen staat. Heer, bewaak deze gemeente als de appel van uw oog. Heer, we bidden voor alle zorgen die er kunnen zijn. Als er veel verdriet is. We bidden voor hen die hun weg in eenzaamheid gaan. Die gebukt gaan door zorgen. Die leven in een donkere tunnel. Die kunnen wankelen. Die geen uitzicht zien. Waar het gitzwart zwart om hen heen kan zijn. Heere, wilt u voor hen een vuur zijn, een lichtend licht. We bidden voor hen die zorgen hebben over werk of over inkomen. We bidden voor hen waar het vuur in de relatie bekoeld is. Waar huwelijken stroef zijn. We bidden voor hen die elke keer zien die lege plek. Heere, we bidden voor hen die eenzaam zijn. Die in de stilte leven. Wilt u die plek opvullen? Heer, we bidden voor uw kerk. Soms bedreigd door ongeloof, door dwaalleer of door wereldgelijkvormigheid. Maar ook vervolgd en verdrukt. Heere, laat uw kerk wereldwijd een lichtend licht en een zoutend zout zijn. Heere, we danken u ook, Heere, voor die open samenkomst die er vandaag mocht zijn. We danken u, Heere, voor die maaltijd die er mocht zijn afgelopen week. Heere, u bent machtig. Wilt u met uw koorden van liefde hen trekken, Heere, die nog vreemdeling zijn, die u niet kennen. Dat ze aangeraakt mogen worden, dat ze iets mogen zien van die liefde die ons vrijmaakt van die betoverende macht van de zonde. En doet erkennen dat u Jezus, de levende koning, bent. Heere, we danken u voor wat we hebben gekregen in dit middaguur. Wilt u vergeven wat niet was tot uw eer in het spreken, in het luisteren, in het zingen. Heere, we gaan van hier. Ga met ons mee als we alleen thuiskomen. Waar niemand op ons wacht. Vervul die stilte dan met uw aanwezigheid. Heere, we zeggen u duizendmaal dank voor alle zegeningen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 84, versen 4 en 6. En in deze psalm bezingt de dichter dat er momenten kunnen zijn dat je van druk verkwijnt. Zeg maar een leven zoals Petrus. Maar dan zoekt Jezus met zijn genade je op. Hij wil het goede niet onthouden, zelfs niet in de dood. Hierover zingen we in vers 6. Gemeente, de slotzang is uit Psalm 84, de versen 4 en 6. Voordat we van hier gaan, laat ons bidden om een zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.